Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Welkom, beste luisteraars, in een nieuwe aflevering van Radio Vaticaan. Vandaag mag ik uitzonderlijk het nieuws vanuit het Vaticaan aan u brengen. We gaan het in deze aflevering hebben over de generale audiëntie op woensdag 31 maart. We zullen dan luisteren naar de catechese van Paus Franciscus. Hij heeft het tijdens die generale audiëntie gehad over het Paastridium. We gaan ook stilstaan bij de boodschap van Paus Franciscus tijdens het Angelus op Palmzondag en natuurlijk ook bij de homilie die hij gehouden heeft tijdens de mis deze morgen, de Chrismamis. Maar we gaan eerst bekijken wie er deze week op audiëntie is geweest bij Paus Franciscus. En op vrijdag 26 maart heeft de Heilige Vader in audiëntie ontvangen de leden van de Vaticaanse COVID-19-commissie. En aartsbisschop José Avelino Betancourt, bisschop van Chitanova, apostolisch nuncius in Armenië en Georgië. En op maandag 29 maart heeft Paus Franciscus in audiëntie ontvangen mevrouw Virginia Raggi, burgemeester van Rome, zijn excellentie René Juan Mujica Cantelar, ambassadeur van Cuba bij de Heilige Stoel, ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Zijn eminentie kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de Congregatie van de Oosterse Kerken. Monseigneur Lucas van Looy, bisschop emeritus van Gent, België en zijn gevolg. En Paus Franciscus heeft ook de gemeenschap van het Pauselijk Mexicaans College ontvangen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, we hebben zo even overlopen wie er de laatste dagen op audiëntie is geweest bij Paus Franciscus. En we gaan verder met het volgende nieuwsitem op het programma. En dat is natuurlijk de Chrismamis die u deze morgen, donderdag 1 april, Witte Donderdag, heeft kunnen meevieren live op Radio Maria. Laten we samen nog even luisteren naar de homilie van Paus Franciscus.
Il Vangelo ci presenta un cambiamento di sentimenti nelle persone che ascoltano il Signore.
Het evangelie toont ons een verandering van gevoelens bij de mensen die de Heer horen. De verandering is dramatisch en toont ons hoezeer vervolging en het kruis verbonden zijn met de verkondiging van het evangelie. De bewondering, opgewekt door de woorden van genade die uit Jezus' mond kwamen, duurde zeer kort in de gedachten van de mensen van Nazareth. In een zin mompelde iemand met een lage stem: maar wie is dit, Jozefs zoon? Die zin ging sluipend viraal. En iedereen zei: maar wie is dit? Is hij niet de zoon van Jozef? Het is een van die dubbelzinnige zinnen die men in het voorbijgaan laat vallen. Men kan het gebruiken om met vreugde uit te drukken, Wat geweldig dat iemand van zo'n nederige afkomst met zoveel gezag spreekt. En een ander kan het gebruiken om minachtend te zeggen: waar komt dit vandaan? Wie denkt hij wel dat hij is? Deze zin wordt herhaald wanneer de apostelen op de dag van Pinksteren, vol van de Heilige Geest, het evangelie beginnen te verkondigen. Iemand zei: zijn zij die spreken niet allen Galileërs? En terwijl sommigen het woord verwelkomden, dachten anderen dat ze dronkaars waren. Het lijkt erop dat een keuze wordt opengelaten. Maar als we kijken naar de gevolgen, in die concrete context, bevatten deze woorden een kiem van geweld dat tegen Jezus werd ontketend. Het is een soort drijvende zin, zoals wanneer iemand zegt: dit is te veel, en de andere aanvalt of wegloopt. De Heer, die soms zweeg of naar de andere oever ging, gaf deze keer niet op, maar legde de kwaadaardige logica bloot die schuilging onder de schijn van louter dorpsroddel. U zult me dit spreekwoord citeren: dokter, genees uzelf. Wat wij hoorden, gebeurde in Capernaum. Doe het hier in je eigen land. Genees uzelf.
Pettegolezzo di paese. Voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Cura te stesso. Che salvi se stesso.
Laat hem zichzelf redden. Daarin zit het vergif. Het is dezelfde zin die de Heer tot aan het kruis zal volgen. Hij heeft anderen gered. Redt hij zichzelf? En redt ons ook, zal een van de twee dieven eraan toevoegen. De Heer spreekt, zoals altijd, niet met de boze geest. Hij antwoordt alleen met de Schrift. Zelfs de profeten Elia en Elisa werden niet aanvaard door hun landgenoten. En in plaats daarvan werden zij aanvaard door een Fenicische weduwe en een Syriër die aan melaatsheid leed. Twee vreemdelingen, twee mensen van een andere godsdienst. De feiten sloegen de spijker op de kop en veroorzaakten het effect dat Simeon, die charismatische ouderling, had geprofeteerd. Dat Jezus een teken van tegenspraak zou zijn.
La parola di Gesù ha il potere di far uscire alla luce ciò che uno porta nel cuore.
Het woord van Jezus heeft de macht om naar buiten te brengen wat iemand in zijn hart draagt. En dat is gewoonlijk een mengsel, zoals tarwe en kaf. En dit veroorzaakt spirituele strijd. Bij het zien van de overvloedige daden van barmhartigheid van de Heer en bij het horen van zijn zaligsprekingen en het WU van het evangelie, wordt men gedwongen te onderscheiden en te kiezen. In dit geval werd zijn woord niet aanvaard en dit bracht de menigte in woede ontstoken, ertoe te trachten hem van het leven te beroven. Maar het was nog niet het uur en de Heer, zo vertelt het evangelie, ging door hen heen en ging op weg.
Non era l'ora.
Het was niet het uur, maar de snelheid waarmee de razernij en woestheid van de woede losbarstte, die in staat was de Heer op datzelfde ogenblik te doden, toont ons dat het altijd het uur is. En dit is wat ik vandaag met u wil delen, beste priesters, dat het uur van de blijde verkondiging en het uur van de vervolging en het kruis samengaan. De verkondiging van het evangelie is altijd verbonden met de omhelzing van een concreet kruis. Het zachte licht van het woord schept helderheid in welgezinde harten en verwarring en afzijding en afwijzing in hen die dat niet zijn. We zien dit voortdurend in het evangelie.
Il seme buono seminato nel campo porta frutto, il 100, il 60, il 30 per uno.
Ma risveglia anche. Het goede zaad dat op de akker gezaaid wordt, draagt vrucht. De 100, de 60, de 30 voor één. Maar het werkt ook de afgunst op van de vijand, die 's nachts obsessief graan zaait. De tederheid van de barmhartige vader trekt de verloren zoon onweerstaanbaar aan om naar huis terug te keren, maar wekt ook de verontwaardiging en wrok op van de oudere zoon. De vrijgevigheid van de meester van de wijngaard is reden tot dankbaarheid voor de werkers van het laatste uur, maar is ook aanleiding tot bitter commentaar van de eerste, die zich beledigd voelen omdat het meester goed is. De nabijheid van Jezus die gaat eten met zondaars wint harten, zoals dat van Zacchaeus, Matthäus, de Samaritaanse vrouw. Maar het wekt ook gevoelens van verachting op bij hen die zichzelf rechtvaardig achten. De grootmoedigheid van de man die zijn zoon stuurt, in de veronderstelling dat hij door de wijngaardeniers zal worden gerespecteerd, ontketent bij hen niettemin een vreedheid die alle perken ten buiten gaat. Wij worden geconfronteerd met het mysterie van de ongerechtigheid dat leidt tot het doden van de rechtvaardige. Dit alles, beste broeders priesters, toont ons aan dat de verkondiging van de blijde boodschap op mysterieuze wijze verbonden is met vervolging en het kruis. De heilige Ignatius van Loyola brengt in die overdenking van de geboorte, neemt u mij niet kwalijk dat ik deze gezinsreclame maak, deze waarheid van het evangelie tot uitdrukking als hij ons laat opmerken en overwegen wat de heilige Jozef en onze lieve vrouw doen. Zij lopen bijvoorbeeld en werken opdat de Heer in grote armoede geboren wordt en, na zoveel honger en dorst, hitte en koud, beledigingen en wandaden te hebben geleden, aan het kruis sterft. En dit allemaal voor mij. Dan voegt Ignatius eraan toe, bij nader inzien, verkrijg wat geestelijke vruchten. De vreugde van de geboorte van de Heer, de pijn van het kruis en vervolging.
All'inizio e nel cuore stesso della predicazione evangelica mi vengono in mente due riflessioni.
Welke riflessie kunnen wij doen om ons priesterlijk leven ten goede te komen door deze vroege aanwezigheid van het kruis, van onbegrip, van verwerping, van vervolging, aan het prille begin en in het hart van de evangelieprediking te overdenken? Twee gedachten komen bij me op. Ten eerste, het is niet verwonderlijk vast te stellen dat het kruis in het leven van de Heer aanwezig is vanaf het begin van zijn bediening en zelfs nog voor zijn geboorte. Het is reeds aanwezig in Maria's eerste onrust na de aankondiging van de engel. Het is aanwezig in Jozefs slapeloosheid, omdat hij zich gedwongen voelt zijn verloofde in de steek te laten. Het is aanwezig in de vervolging van Herodes en in de ontberingen die de heilige familie moet doorstaan, dezelfde als die van zoveel families die uit hun vaderland in ballingschap moeten gaan. Deze werkelijkheid opent ons voor het mysterie van het kruis, dat wij van tevoren beleefd hebben. Het doet ons inzien dat het kruis geen feit a priori is, een accidenteel feit, voortgebracht door een conjunctuur in het leven van de Heer. Het is waar dat alle kruisvaarders van de geschiedenis het kruis doen voorkomen alsof het nevenschade is. Maar dat is het niet zo. Het kruis hangt niet af van de omstandigheden. De grote kruisen van de mensheid en de kleine, laten we zeggen, kruisen van ons, van ieder van ons, hangen niet af van de omstandigheden. Waarom omhelsde de Heer het kruis in zijn geheel? Waarom heeft Jezus de hele passie omarmd? Hij omhelsde het verraad en de verlating van zijn vrienden reeds bij het laatste avondmaal. Hij omhelsde de onwettige gevangenschap, het vonnis, het buitenproportionele vonnis, de wreedheid van gratuite klappen en spuwen. Als de omstandigheden de reddende kracht van het kruis bepaalden, zou de Heer het niet allemaal omhelst hebben. Maar toen het zijn uur was, omhelsde Hij het hele kruis, want in het kruis is er geen dubbelzinnigheid. Over het kruis valt niet te onderhandelen. De tweede reflectie is als volgt. Het is waar dat er iets is aan het kruis dat een integraal deel is van onze menselijke conditie, van beperking en kwetsbaarheid. Maar het is ook waar dat er iets gebeurt in het kruis dat niet inherent is aan onze zwakheid, maar de beet is van de slang, die, de gekruisigde mens hulpeloos ziende, hem bijt en probeert zijn hele werk te vergiftigen en in discrediet te brengen. Een beet die schandelijk wil zijn. Dit is een tijdperk van schandalen. Een beet die wil verlammen en elke dienst en elk offer van liefde voor anderen steriel en onbeduidend wil maken. Het is het gif van de boze, van de duivel, dat blijft aandringen. Red jezelf. En in deze beet, wreed en pijnlijk, die beweert sterfelijk te zijn, verschijnt op het einde van de triomf van God. De heilige Maximus de Belijder toonde ons dat met de gekruisigde Jezus de zaken omgekeerd waren. Door het vlees van de Heer te bijten, vergiftigde de duivel hem niet. In hem vond hij slechts oneindige zachtmoedigheid en gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Maar integendeel, verenigd aan de haak van het kruis, slikte hij het vlees van de Heer in, dat voor hem vergif was en voor ons het tegengif werd, dat de macht van de duivel neutraliseert. Dit zijn de reflecties. Laten wij de Heer vragen om de genade, om van deze leer profijt te trekken. De verkondiging van het evangelie heeft weliswaar een kruis, maar het is een kruis dat redt. Het is een kruis met het bloed van Jezus, met de kracht van Christus' overwinning, dat het kwaad verslaat, dat ons bevrijdt van de duivel. Door met Jezus en zoals Hij te omhelzen, zelfs voordat we gaan preken, kunnen we het gif van het schandaal waarmee de duivel ons zal proberen te vergiftigen, onderscheiden en verwerpen wanneer een kruis onverwacht in ons leven komt.
Noi però non siamo di quelli che cedono, dice l'autore della lettera agli Ebrei.
Wij behoren echter niet tot hen die zwichten, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Maar wij behoren niet tot hen die zwichten, is de raad die hij ons geeft. Wij zijn niet geschandaliseerd, want Jezus was niet geschandaliseerd toen hij zag dat zijn blijde aankondiging van het heil aan de armen niet louter weer klonk, maar te midden van het geschreeuw en de dreigementen van hen die zijn woord niet wilde horen of het wilde reduceren tot wetticisme.
Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù.
Wij zijn niet geschandaliseerd omdat Jezus niet geschandaliseerd was, omdat hij zieken moest genezen en gevangenen bevrijden te midden van discussies en moralistische, legalistische, klerikale controverses die ontstonden telkens wanneer hij goed deed. Wij zijn niet geschandaliseerd, want Jezus was niet geschandaliseerd toen hij blinden zicht moest geven, te midden van mensen die hun ogen sloten om niet te zien of de andere kant op te kijken. Wij zijn niet geschandaliseerd omdat Jezus niet geschandaliseerd was door het feit dat zijn prediking van het genadejaar van de Heer, een jaar dat de hele geschiedenis omvat, een publiek schandaal veroorzaakte in wat vandaag nauwelijks de derde pagina van een provinciale krant zou beslaan. En we zijn niet geschandaliseerd, omdat de verkondiging van het evangelie haar doeltreffendheid niet ontleent aan onze welsprekende woorden, maar aan de kracht van het kruis. Uit de manier waarop wij het kruis omhelzen door het evangelie te verkondigen, door werken en, zo nodig, door woorden, blijken twee dingen. Dat het lijden dat het evangelie ons brengt niet het onze is, maar het lijden van Christus in ons. En dat wij niet onszelf verkondigen, maar Christus de Heer. En dat wij dienaren zijn omwille van Jezus. Ik wil graag afsluiten met een herinnering. Eens, op een zeer duistere tijd in mijn leven, vroeg ik de Heer om een genade om mij uit een moeilijke situatie te bevrijden. Een donker moment. Ik ging de geestelijke oefeningen preken aan enkele zusters en op de laatste dag, zoals toen gebruikelijk was, gingen ze biechten. En er kwam een hele oude zuster, met heldere ogen, heel lichtgevend. Ze was echt een vrouw van God. Dus voelde ik het verlangen haar voor mij te vragen. En ik zei tegen haar, zuster, bid als boetedoening voor mij, want ik heb een genade nodig. Vraag het aan de Heer. En als je het aan de Heer vraagt, zal Hij het mij zeker geven. Ze zweeg, wachtte geruimte tijd alsof zij bad en keek mij toen aan en zei, zeker zal de Heer u de genade geven, maar vergis u niet, Hij zal het op zijn goddelijke wijze geven. En deed mij zoveel goed te voelen dat de Heer ons altijd geeft wat wij vragen, maar Hij doet het op zijn goddelijke wijze. Deze weg houdt het kruis in, niet uit masochisme, maar het liefde tot het einde. En u hoorde, beste luisteraars van Radio Maria, de homilie dat gehouden werd door Paus Franciscus tijdens de Chrismamis, die u deze morgen live vanuit Rome heeft kunnen meevieren. We gaan er nu eventjes tussenuit met wat muziek.
Amen.
En zo is het bijna tijd om met Angelus samen te bidden, maar graag willen we nog eventjes stilstaan bij de woorden van Paus Franciscus bij het Angelus op Palmzondag. Want bij de start van de Goede Week zei hij het volgende.
Cari fratelli e sorelle, siamo entrati nella settimana santa.
Beste broeders en zusters, we zijn begonnen aan de Goede Week. Voor de tweede keer zullen we die beleven in de context van de pandemie. Vorig jaar waren we meer van slag. Dit jaar is het voor ons meer beproeven. En de economische crisis is zwaar geworden. Wat doet God in deze historische en sociale situatie? Hij neemt het kruis op zich. Jezus neemt het kruis op zich. Dat wil zeggen, hij neemt het op tegen het kwaad dat deze situatie met zich meebrengt. Het fysische en psychologische kwaad. En vooral het geestelijke kwaad. Want de duivel maakt van de crisis gebruik om wantrouwen, wanhoop en tweedracht te zaaien. En wij? Wat moeten wij doen? Degene die ons de weg wijst, is de maagd Maria, de moeder van Jezus, die ook zijn eerste discipel is. Zij volgde haar zoon. Zij nam haar deel van het lijden, van de duisternis, van de verwarring op zich. En zij bewandelde de weg van het lijdensverhaal met de lamp van het geloof brandend in haar hart. Met Gods genade kunnen ook wij die reis maken. En langs de dagelijkse kruisweg ontmoeten wij de gezichten van zoveel broeders en zusters in moeilijkheden. Laten wij er niet aan voorbij gaan. Laten wij ons hart met medelijden beroeren en laten wij daarbij naderbij komen. Als het gebeurt, een beetje zoals bij Simon van Cyrene, denken we misschien, waarom ik? Maar dan ontdekken we het geschenk dat ons, zonder onze eigen verdiensten, heeft geraakt. Laten we bidden voor alle slachtoffers van geweld, in het bijzonder voor de slachtoffers van de aanslag van zondagmorgen in Indonesië, voor de kathedraal van Makassar. Mogen de Madonna, mogen onze lieve vrouw, die ons altijd voorgaat op de weg van het geloof, ons bijstaan. Dan is het tijd geworden, beste luisteraars, om samen het Angelus te bidden.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia qui secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut vivi et fuciamur promissionibus Christi.
Grazie a Tu, anche sumo Domine, mente vos nostri si infunde. Ut che angelo annunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defuntis, requiem aeternam doneis, Domine.
Per lux perpetua luce ateis.
Requiescant in pace.
Amen.
En dan willen we tijdens dit programma Radio Vaticaan ook nog eventjes stilstaan bij de generale audiëntie van woensdag 31 maart. Zoals gewoonlijk gaf Paus Franciscus een catechese en dit keer was het een catechese over het Paastridium.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Già immersi nel clima spirituale.
Beste broeders en zusters, goedemorgen. Reeds ondergedompeld in de geestelijke sfeer van de Goede Week staan we aan de vooravond van het Paastridium. Van morgen tot zondag beleven we de centrale dagen van het liturgisch jaar, waarin we het mysterie van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer vieren. En we beleven dit mysterie elke keer als we de Eucharistie vieren. Als we naar de mis gaan, gaan we niet alleen om te bidden, nee, we gaan om dit mysterie, het paasmysterie, te vernieuwen, opnieuw tot stand te brengen. Het is belangrijk dit niet te vergeten. Het is alsof we naar Golgotha gaan. Het is hetzelfde om het paasmysterie te vernieuwen, opnieuw tot stand te brengen.
Per fare di nuovo il mistero pasquale. La sera del Giovedì Santo, entrando nel Triduo Pasquale, rivivremo la
Op de avond van Witte Donderdag, als we het Paastridium ingaan, zullen we de mis herbeleven die bekend staat als in de Quena Domini, dat wil zeggen de mis waarin we het laatste avondmaal gedenken, daar op dat moment. Dit is de avond waarop Christus aan zijn leerlingen het testament van zijn liefde naliet in de Eucharistie. Niet als een herinnering, maar als een gedenkteken, als zijn eeuwige aanwezigheid. Elke keer dat we de Eucharistie vieren, zoals ik in het begin zei, vernieuwen we dit mysterie van de verlossing. In dit sacrament heeft Jezus het offerdier, het paaslam, vervangen door zichzelf, zijn lichaam en bloed, schenken ons verlossing uit de slavernij van de zonde en dood. De verlossing van elke vorm van slavernij is daar. Het is de avond waarop Hij ons vraagt elkaar lief te hebben, door elkaars dienaren te worden, zoals Hij deed door de voeten van de leerlingen te wassen. Een gebaar dat vooruitloopt op zijn bloedige overgaven, aan het kruis. En inderdaad, de Meester en Heer zal de volgende dag sterven om niet de voeten, maar de harten en het hele leven van zijn leerlingen te zuiveren. Het was een offerdienst aan ons allen, want met dit offerdienst heeft Hij ons allen verlost. Goede Vrijdag is de dag van boetedoening, vasten en gebed. Aan de hand van de teksten van de Heilige Schrift en de liturgische gebeden komen wij bijeen alsof we op Golgotha waren, om de verlossende lijdensweg en dood van Jezus Christus te gedenken. In de intensiteit van de ritus, door middel van de liturgische actie, zal het kruisbeeld aan ons worden gepresenteerd om te aanbidden. En terwijl we het kruis aanbidden, herleven we de reis van het onschuldige lam dat voor onze verlossing werd geofferd. We zullen het lijden van de zieken, de armen, de verworpenen van deze wereld in onze gedachten en in ons hart meedragen. We zullen de geofferde lammeren gedenken, de onschuldige slachtoffers van oorlogen, dictaturen, alledaags geweld, abortussen. Voor het beeld van de gekruisigde God zullen wij in gebed de velen brengen, de te velen die in onze tijd gekruisigd worden, die alleen van Hem troost en zin in hun lijden kunnen ontvangen. En nu zijn er velen. Vergeet de gekruisigde van onze tijd niet, die het beeld van de gekruisigde Jezus zijn. En Jezus is in hen.
e oggi ce ne sono tanti. Non dimenticare i crocifissi di oggi, che sono l'immagine del crocifisso Gesù. E in loro è Gesù. Da quando Gesù ha preso su di sé le piaghe dell'umanità,
sinds Jezus de wonden van de mensheid en van de dood zelf op zich heeft genomen, heeft Gods liefde onze woestijnen bevloeid. Heeft Hij onze duisternis verlicht. Want de wereld is in duisternis. Laten we eens een lijst maken van alle oorlogen die op dit moment worden uitgevochten. Van alle kinderen die sterven van de honger. Van kinderen die geen onderwijs krijgen. Van hele bevolkingsgroepen die vernietigd worden door oorlog, door terrorisme. Van de vele, vele mensen die alleen maar om zich heen een beetje beter te voelen, drugs nodig hebben. De drugsindustrie die doodt. Het is een ramp. Het is een woestijn. Er zijn kleine eilandjes van het volk van God, zowel christelijk als van alle andere godsdiensten, die in hun hart het verlangen koesteren om beter te zijn. Maar laten we de waarheid zeggen. In deze Calvaryberg van de dood is het Jezus die leidt in zijn discipelen. Tijdens zijn ambt heeft de Zoon van God het leven door de hand verspreid door te genezen, te vergeven, te doen herleven. Nu, in het uur van zijn opperste offer aan het kruis, vervult hij de taak die hem door de Vader is toevertrouwd. Hij treedt binnen in de afgrond van het lijden. Hij treedt binnen in de rampen van deze wereld om te verlossen en te herscheppen. En ook om ieder van ons te bevrijden van de macht van de duisternis, van de hoogmoed, van het verzet om door God bemind te worden. En dit, alleen Gods liefde kan dit doen. Want door zijn wonden zijn wij genezen, zegt de apostel Petrus. Door zijn dood zijn wij herboren, wij allen. En dankzij hem, achtergelaten aan het kruis, zal niemand ooit nog alleen zijn in de duisternis van de dood. Nooit. Hij is altijd naast ons. We hoeven alleen maar ons hart te openen en ons door hem te laten aankijken.
Dalla sua morte siamo stati rigenerati, tutti noi, e grazie a lui, abbandonato sulla croce, mai più nessuno è solo nel buio della morte, mai, lui sempre è accanto. Soltanto bisogna aprire il cuore e lasciarsi guardare. Lui. Sabato Santo è chiamato il giorno del silenzio.
Stille zaterdag is de dag van de stilte, beleefd door de eerste leerlingen in rouw en verbijstering, geschokt door Jezus' schandelijke dood. Terwijl het woord zwijgt, terwijl het leven in het graf ligt, worden zij die op hem hadden gehoopt, op de proef gesteld. Zij voelen zich als wezen, misschien zelf verweest door God. Deze zaterdag is ook de dag van Maria. Ook zij beleefde die in tranen, maar haar hart was vol van geloof, vol van hoop en vol van liefde. De moeder van Jezus was haar zoon gevolgd op de weg van smarten en bleef aan de voet van het kruis staan, met haar ziel doorboord. Maar toen alles voorbij leek te zijn, hield zij de wacht, bleef zij waken, in afwachting, haar hoop vasthoudend op de belofte van God die de doden opwekt. Zo werd zij, in het donkerste uur van de wereld, de moeder van de gelovigen, de moeder van de kerk en teken van hoop. Haar getuigenis en haar voorspraak ondersteunen ons wanneer het gewicht van het kruis te zwaar wordt voor ieder van ons. In de duisternis van Stille Zaterdag zal vreugde en licht doorbreken met de rieten van de Paasnacht en in de late avond het feestelijk zingen van het Alleluia. Het zal een ontmoeting in geloof zijn met de verrezen Christus en de vreugde van Pasen zal de volgende 50 dagen voortduren tot de komst van de Heilige Geest. Hij, die gekruisigd was, is opgestaan. Alle vragen en onzekerheden, aarzelingen en angsten worden door deze openbaring weggenomen. De opgestane geeft ons de zekerheid dat het goede altijd zegeviert over het kwade, dat het leven altijd de dood overwint en dat het niet ons einde is om steeds lager te dalen, van smart naar smart, maar juist omhoog te stijgen, omhoog op te stijgen. De opgestane is de bevestiging dat Jezus in alles gelijk heeft, in de belofte van leven boven de dood en vergeving boven de zonde. De discipelen twijfelden, zij geloofden niet. De eerste die geloofde en zag, was Maria Magdalena. Zij was de apostel van de verrijzenis, die ging verkondigen dat zij Jezus had gezien, die haar bij naam had genoemd. En daarna zagen alle discipelen hem. Maar op dit punt wil ik even stilstaan. De wachters, de soldaten, die in het graf waren om te voorkomen dat de discipelen zouden komen en zijn lichaam zouden meenemen, zij zagen hem. Zij zagen hem levend en opgestaan. Zijn vijanden zagen hem. En toen deden ze alsof ze hem niet gezien hadden. Waarom? Omdat ze betaald werden. Hier is het ware mysterie van wat Jezus eens zei. Er zijn 2 meesters in de wereld. 2, niet meer. 2. God en geld. Wie het geld dient, is tegen God. En hier is het geld dat de werkelijkheid veranderde. Zij hadden het wonder van de verrijzenis gezien, maar zij werden betaald om te zwijgen. Denk aan de vele keren dat christelijke mannen en vrouwen betaald werden om de opstanding van Christus niet in de praktijk te erkennen en niet deden wat Christus ons als christenen vroeg te doen. Beste broeders en zusters, ook dit jaar beleven we de paasviering in de context van de pandemie. In veel situaties van lijden, vooral wanneer het gedragen wordt door mensen, gezinnen en bevolkingsgroepen die al beproefd zijn door armoede, rampen of conflicten, is het kruis van Christus als een baken dat de haven aangeeft aan schepen die nog steeds drijven op stormachtige zeeën. Het kruis van Christus is een teken van de hoop die niet teleurstelt. En het zegt ons dat in Gods plan zelfs niet één traan, niet één zucht verloren gaat. Laten wij de Heer vragen ons de genade te schenken, hem te dienen en hem te erkennen en ons niet te laten betalen om hem te vergeten.
Già provate da povertà, calamità, conflitti, la croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi ancora al largo nel mare e in tempesta. La croce di Cristo è il segno della speranza che non delude e ci dice che nemmeno una lacrima, nemmeno un gemito vanno perduti nel disegno di salvezza di Dio. Chiediamo al Signore ci dia la grazia di servire, di riconoscere questo Signore e non lasciarci pagare per dimenticarlo. Grazie.
En wat was de catechese die Paus Franciscus heeft gehouden tijdens de generale audiëntie op woensdag 31 maart, een catechese over het Paastridium? En dan zijn we, beste luisteraars van Radio Maria, aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We gaan nog even luisteren naar het Vaticaanse hymne en we gaan ook de benoemingen van de vorige dagen overlopen. De Heilige Vader heeft tot bisschop van Moulins in Frankrijk benoemd de eerwaarde Marc Beaumont, priester van het aartsbisdom Cambrai, tot nu toe diocesaan gedelegeerde voor communicatie, deken van Marche du Hainaut en parochiemoderator van Sainte-Marie-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d'Escaut en Saint-Jacques en Val d'Escaut. Paus Franciscus heeft tot apostolische nuncius in de federale staten van Micronesië benoemd aartsbisschop Novatus Rugambwa, bisschop van Tagaria, apostolische nuncius in Nieuw-Zeeland, Fiji, Palau, de Marshalleilanden, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa en de Cookeilanden. En apostolische gedelegeerde in de Stille Oceaan. De Heilige Vader heeft het ontslag van bisschop Antonio González Sánchez uit de pastorale zorg van het bisdom Ciudad Victoria in Mexico aanvaard. Paus Franciscus heeft Monseñor Carlos Enrique Curiel Herrera benoemd tot bisschop van Carora, Venezuela, waarbij hij wordt overgeplaatst van de bisschopszetel van Carinola en van het ambt van hulpbisschop van Cochabamba in Bolivia. De Heilige Vader heeft Monseigneur Giovanni Edgar Arara benoemd tot bisschop van het bisdom El Alto in Bolivia en hem overgeplaatst van de bisschopszetel van Mutechi en het ambt van hulpbisschop van hetzelfde bisdom. De Heilige Vader heeft benoemd tot bisschoppelijk prelaat van de territoriale prelatuur van Yumaku in Peru, de eerwaarde Pascual Benjamin Riviera Montejo. Ja. Tot nu toe apostolische administrator sede vacante van dezelfde omtrek. De Heilige Vader heeft tot deken van het tribunaal van de Romeinse Rota benoemd de eerwaarde Monseigneur Alejandro Arellano Cedillo, tot nu toe prelaat auditor van ditzelfde tribunaal. De Heilige Vader heeft tot apostolische nuncius in Papua-Nieuw-Guinea benoemd de eerwaarde Monseigneur Fermin Emilio Sosa Rodriguez, adviseur van de nunciatuur en hem tegelijkertijd verheven tot de bisschoppelijke zetel van Viruno met de waardigheid van aartsbisschop. Paus Franciscus heeft tot bisschop van het diocese van het bisdom Nebbi in Oeganda benoemd de eerwaarde broeder Rafael P. Moni Wokorach, tot nu toe pauselijk commissaris van de Congregatie Apostelen van Jezus. En tot slot heeft Paus Franciscus ook tot bisschop van het bisdom Lafia in Nigeria benoemd de eerwaarde David Ayang, tot nu toe pastoor van de parochie Onbevlekte Ontvangenis en deken van Zaramanganda. En zo, dit was onze nieuwsaflevering van Radio Vaticaan voor vandaag, beste luisteraars van Radio Maria. Volgende week, op donderdag 8 april, kan u luisteren naar een nieuwe aflevering van Radio Vaticaan, waar we onder andere stil zullen staan bij de homilie van Paus Franciscus op het hoogfeest van Pasen en natuurlijk het Urbi et Orbi zegen. We wensen u een gezegende Paastridium, samen met Radio Maria.